Middag, goedemiddag iedereen. Nou, dus mooi dat we hier zo zijn. Hopelijk ook goed verstaanbaar voor de mensen die thuis meeluisteren voor de kerktelefoon. Deze dienst is het thema meer dan een offer. Ik zal straks wel iets over uitleggen waarom ik voor dit gedeelte gekozen heb, hoe ik daar bij uit ben gekozen. Nou, beste broeders, zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een bijzonder gedeelte uit Numeri. Ik zei al, het volgt op een heel heftig gedeelte. Het is net beschreven in het hoofdstuk ervoor dat het volk Israël verslag kreeg van die verspieders. En dat uiteindelijk het gevolg is dat ze het land niet binnen durven gaan en voor de zoveelste keer tegen Mozes tekeer gaan van: wat heb je gedaan? Waarom heb je ons niet in Egypte gelaten? En er is in Numeri indrukwekkend, meerdere keren gebeurt dat het volk zo klaagt bij God. En dan staat er zoiets als dat de toren van God ontbrandt. En dan lijkt het alsof God, in onze taal gezegd, er klaar mee is en mee stopt. En dan gooien Mozes en Aaron zich op hun aangezicht voor God. En bidden en doen een beroep op Gods belofte. En dan gaat God toch verder. Maar in nummer 14 heeft God wel gezegd, deze generatie, deze volwassen mensen die niet hun vertrouwen op mij wilden stellen, die zullen het land Kanaan niet gaan beërven. Jullie gaan 40 jaar zwerven door de woestijn en alleen die nieuwe generatie, die zal het land binnengaan. Maar het is een hele geladen hoofdstuk. En dan begint hoofdstuk 15 eigenlijk heel verrassend. Want er zegt, staat er de Heer tegen Mozes: wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven om te wonen. Dus meteen wordt daar wel weer duidelijk dat die belofte van God echt blijft staan. Dat is een verzekering die God meteen geeft aan het begin van het hoofdstuk. Dat het werk van God doorgaat. En dat die nieuwe generatie ook echt in het land zal komen. En ja, voor ons klinkt het dan misschien ja, over 40 jaar, maar God zegt al meteen daarna, dan zijn dit de voorschriften voor de jullie daar straks zullen zijn. En die voorschriften gaan over het brengen van offers. En daar gaan we bij stilstaan. En ik heb het niet vaak dat ik op een zondag tot 's middags 4 uur aan een preek werk. Deze keer wel. Dus de ijskoolboer stond in de straat te bellen en de hele buurt zat in het zwembad. En mijn zoon zei: wat heb je toch een mooi beroep. Nou, maar dat was ook, ik zeg het vrolijk, maar het was ook een beetje in verband met de afgelopen week. Zeg ik erbij, een buurman van me, van drie huizen verderop, 46 jaar, had in februari gehoord, begin maart, dat hij leefkanker had. En gisteren was de begrafenis. Laat drie jonge kinderen achter. En kenden elkaar wel goed en bezocht in de afgelopen tijd. Dus het was gisteren ook deze hele week een indrukwekkende week. En toch is altijd als je bezig bent met een Bijbelgedeelte, zit daar ook wel een link in. Want dit gedeelte wat gaat over offers, is eigenlijk helemaal vol van dankbaarheid. En er was gisteren ook gevraagd om te bidden op de uitvaart. Verder geen kerkelijke dienst was. Maar er was heel veel wat gedeeld werd over dankbaarheid. Heel bijzonder om indrukwekkend om bij te zijn. Dan ben je bezig met dit gedeelte. Dat gaat over brandoffers, vredeoffers. Het gaat over de aanleiding voor zo'n offer, als je zo'n offer brengt. Gelofte, een vrijwillig offer en een feestdag. En het gaat over een extra bij een offer dat je brengt. En nou ga je natuurlijk, kun je aan het begin al zeggen, hoe zit het dan precies met een offer? Want wij hoeven toch geen offers meer te brengen. Daar kom ik aan het eind op terug. Maar allereerst even iets over de achtergrond van zo'n tekst, dat God het heeft over brandoffers en vredeoffers. Die twee offers, brandoffers en vredeoffers, dat is in Israël echt, was de kern van heel de offercultus. Die twee offers. Alles bij die offers draaide nou om verzoening. Een brandoffer was een offer van een dier dat voor God gebracht werd, aan God als het ware werd gegeven, teruggegeven moet je eigenlijk zeggen bij een offer. En dat in zijn geheel verbrand werd. Het staat erbij als een geurige gave voor God. Daarmee was aan de ene kant dat verbranden een uitbeelding van de verzoening. Zo'n dier dat stierf in de plaats van de offeraar, dus iemand die zo'n offer bracht. En er zat ook een ritueel bij dat je je hand op de kop van een dier legde. Zo'n dier stierf als het ware in jouw plaats. Maar het volledig verbranden gaf ook iets aan van de toewijding. Je doet maar niet even iets van nou, een offer, maar volledige toewijding aan God. Maar om te benadrukken dat het God bij verzoening om meer gaat dan vergeving, maar ook echt om herstel, dat het God gaat om verbondenheid en relatie, zou ik dan nu zeggen, hoorden er ook vredeoffers bij. En een vredeoffer is een offer waarbij je niet alleen maar iets brengt en laat verbranden, maar waarbij ook een deel van het offer gegeten wordt. Dus dan hoorde er bij zo'n moment van offer ook een maaltijd. Zat je ook met anderen aan een tafel en dat beeldde het herstel van de relatie met God uit. Want wat is een mooier beeld voor vrede met elkaar dan samen aan één tafel eten. Tot op de dag van vandaag kennen we allemaal het beeld van een familiediner. Hoe maak je het goed? Of als je een poging ertoe doet, hoe mooi is het als er een mooie, goed gevulde tafel is, een maaltijd is klaargemaakt. En hoe vaak gebeurt het dan ook? Dat mensen overhaalt en dat daar iets moois gebeurt. Dus brandoffers, vredeoffers, echt het hart van de cultus, offercultus, verzoening. Aan de ene kant het noodzakelijke, maakte God ermee duidelijk. Die offers zijn nodig om uit te beelden dat verzoening nodig is. Maar ook ze zijn een geschenk en ze beelden uit dat God niets liever wil dan ook echt verbonden leven. Maar er staat hier, als jullie straks zo'n offer brengen, er kan een verschillende aanleiding achter zitten. En de eerste aanleiding van zo'n offer is een gelofte. Het is niet zo'n bekend thema, denk ik, bij ons, een gelofte doen aan God. Maar als je in de Bijbel mensen een gelofte deden, betekende dat er iets was waar mensen heel nadrukkelijk God bij om hulp riepen. En daarbij gingen ze dan een verplichting aan. Dus je vraagt ergens om en je zegt erbij, God, als u mijn gebed verhoort, dan zal ik. Nou, en dan vulde je daar wat in. Voorbeeld uit de Bijbel van redelijk bekende verhalen waar mensen een gelofte doen, is bijvoorbeeld Jacob bij Bethel. En als hij daar op de vlucht gaat voor zijn broer, aan de grens, die wonderlijke droom krijgt dat hij een ladder ziet, dat de engelen van God naar beneden en naar boven gaan. En dus dat hij God ziet, wat hij precies ziet, staat er niet bij. En God zegt tegen hem, ik ben de God van je vader Abraham en Isaac, ik zal met je zijn. Als Jacob dan weggaat van die plek, waar hij zegt wat, we zeggen van iedere plek waar je samenkomt in de naam van God geldt. God is hier, dit is een huis van God, een poort naar de hemel. Dan zegt Jacob, als ik ook echt zal merken dat u bij me bent en dat u me zegent zoals u beloofd heeft, en ik zal hier ook weer terugkomen, dan zal ik hier een offer brengen en een tiende van mijn bezit aan u geven. Dat kan soms bij Jacob ook misschien nog een beetje klinken van, ja, is dat nou zo heel gelovig? Want het lijkt ook een beetje alsof het een soort van deal is, van nou, als u dat dan doet, dan zal ik dat. Ah, wacht. Moet je bij Jacob bij zeggen dat hij tot aan die tijd nou nog niet per se met God leefde. Jacob is tot die tijd degene die altijd met allerlei slimmigheidjes de boel naar zijn hand zet. En alles probeert te ritselen. Dat duurt nog altijd tijd. Maar je ziet het ook in de Bijbel bij andere voorbeelden. De moeder van Samuel, Hanna bijvoorbeeld, die kinderloos bleef en dan op reis gaat jaarlijks naar de tabernakel en daar bidt om een kind. En dan zegt ze, als u mij een kind zal geven, dan zal ik hem hier bij u brengen en zal hij u dienen. En dan een prachtig verhaal bij van Eli, die eerst denkt van, nou, doet die vrouw daar raar, is die dronken of zo. Zijn mond beweegt wel, maar ze zegt niks. En die dan toch ook echt profetisch eigenlijk reageert. En zegt, nou, gaan we naar huis en over een jaar zal je een zoon hebben. En ze komt dan later, ook 17 jaar later, een zoon. En als die oud genoeg is om in de tabernakel te dienen, dan brengt ze hem daar. Dus als u mij verhoort, dan zal ik. En het komt niet alleen voor bij mensen die zeg maar, geloven in de God van Israël. Je ziet het ook in het Bijbelboek Jona. Als die scheepslui Jona overboord hebben gezet. En er gebeurt wat Jona zeg maar, gezegd had. De storm bedaart. Dan doen ze gelofte staat. En ze brengen offers. Dat zal dan ook iets geweest zijn als, nou, als u ons nu ook veilig terugbrengt, dan zullen we u nooit vergeten of uw offers blijven brengen. Ik zei al, het kan soms in onze oren een beetje klinken als alsof je een soort deal kan sluiten met God. Nou ja, als u nu dat doet, dan doe ik. Alsof je een beetje kan onderhandelen. Maar dat is het niet. Het is niet een voor wat hoort wat verhouding. Maar zo'n gelofte is een hele persoonlijke keus om God op een bepaalde manier te bedanken voor een speciale zegen. Misschien is dat helemaal niet zo gek om daar eens over na te denken of dat niet iets is waar wij misschien wel eens bewuster mee bezig konden zijn. Sowieso goed om bewust te zijn, wat doen wij met de dingen die we aan God vragen, de gebeden, die Hij ook echt verhoort. Zijn we daar sowieso echt mee bezig? Dat je, ja, op een willekeurig moment, of hè, aan het eind van een jaar, of met een verjaardag, of met een jubileum, dat je aan denkt van, wat heb ik nou heel intensief aan God gevraagd? Wat Hij mij ook gegeven heeft. En toen heb ik gedankt. Maar is het ook niet soms zo dat je dankbaarheid soms ook maar weer zo weg lijkt te zijn, of af lijkt te nemen? Misschien is het juist wat dat betreft wel eens goed om over na te denken. Stel je nou eens voor iets waar je misschien al regelmatig voor bidt, waar je mee bezig bent, wat je aan God vraagt, of als je dat ooit doet, dat je ook dat idee van zo'n gelofte is in je gedachten neemt. Maar God, als u doet wat ik nu vraag, dan zal ik, om jezelf ook juist heel dicht bij God te houden en die dankbaarheid ook echt, ja, op zijn minst langer vast te houden. Ook te laten merken aan God dat je er dankbaar voor bent. Ik denk dat een van die mooie voorbeelden is dat je nergens in het Nieuwe Testament een soort verplichting tegenkomt dat je zo zou moeten bidden. Trouwens, in dit geval het Oude Testament eigenlijk ook niet. Het kan. En dan, ja, dan verdwijnt het soms misschien zomaar makkelijk. Maar houd het eens in gedachten. De andere aanleiding voor een offer, dat wordt gezegd een vrijwillig offer. Aan de ene kant waren offers natuurlijk niet iets afgedwongen werd, maar het waren wel gewoon voorschriften waar je aan hoorde te houden als gelovige Israëliet. Allerlei offers waren verplicht. Bijvoorbeeld wanneer je je bewust was dat je iets verkeerd had gedaan. Of als je op je jaarlijkse reis naar Jeruzalem ging, ja, dan was er genoeg, als je eerlijk was, om van te denken, ja, ik heb vergeving nodig, verzoening. Dus die offers, ja, ze hoorden er echt bij. Maar vrijwillige offers, er waren blijkbaar ook nog zoiets als de mogelijkheid om iets te offeren, omdat je, zeg maar, gewoon dankbaar bent. En dat bedoel ik met gewoon, niet omdat het bij een verplichting hoort, maar dat je je opeens realiseert van, hé, maar wat ben ik eigenlijk rijk gezegend? Misschien is dat wel de mooiste vorm van een offer. Misschien ook wel de mooiste om het bij aan vast te houden nog steeds wat een offer is. Dat je gewoon in je leven op allerlei momenten realiseert, wat ben ik rijk door God. Natuurlijk boven alles ook door wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat als je dat beseft, dat je dat ook graag wil uiten op de een of andere manier. Nou, dat kon in Israël ook. Je kon een vrijwillig offer brengen. Dat is de aanleiding. Nou, gewoon. Vrijwillig. Ik ben zo dankbaar. En dan kan je denk naar ons nu vertalen met elke vorm van spontane dankbaarheid. Alles en elke keer als je opeens realiseert hoeveel je hebt om dankbaar te zijn. Dat er zomaar een lied in je gedachten komt. Misschien dat je het zingt. Of fluit. Of er naar luistert. Of dat je vanuit die dankbaarheid spontaan je extra inzet. Je merkt dat het je extra motivatie geeft. Liefde. Of desnoods ook geld. Als een gift. Vanuit een diep gevoel van dankbaarheid. Terwijl je het misschien altijd ook wel doet. Gewoon vanuit het besef van het is sowieso goed. En een plicht. In de zin dat het erbij hoort. Maar op bijzondere momenten. Ik kom er straks nog even op terug. Extra. Een vrijwillig offer. En de derde aanleiding voor een offer die genoemd wordt is een feestdag. Nou, dan kun je denken als het gaat in de context van Israël over de grote feestdagen. De grote feesten die gevierd werden met alle offers die daarbij hoorden. Pesachfeest, Pinksterfeest, hebben we Pesach met alle offers, Pinksterfeest, Oogstfeest. Ook gevierd werd dat God de oogst had gegeven, het land had gezegend. Als je dat vertaalt naar het Nieuwe Testament, de offer op een feestdag, is misschien wat moois om aan te denken. Het wekelijkse offer van dankbaarheid in de bijeenkomsten die de kerk vanaf de allereerste begin ook had op de zondag. De dag dat gevierd werd dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Dus hoeveel van onze dienst ook nog steeds is wat dat betreft ook een uiting van onze dankbaarheid. Dat we ons richten op God, dat we zingen, dat we bidden. We sowieso samenkomen om te vieren, om te aanbidden. Meerdere van die dingen, zoals nou, samenkomen zingen, is ingewikkeld geweest. Gelukkig iets minder aan het worden. Maar het heeft ons misschien wel extra laten voelen hoe belangrijk het is. Dat je, nou, als het gaat om zingen, dat je los van hoeveel zin je zelf hebt om te zingen, hoe mooi het is als je met anderen samen zingt, hoe je dat mee kan nemen en ook je dankbaarheid juist tot uiting kan brengen. Dus dat sowieso. Op de zondagen, in diensten. Maar ook heel praktisch. Ook niet gek als je op je eigen feestdagen God een offer van dankbaarheid brengt. Ik kan dat als kind herinneren dat mijn opa en oma op een jubileum iets zeiden, ik heb dat nooit helemaal, ik weet niet precies hoe ik dat nou bewust meemaakte, maar er werd een envelop klaargezet voor zondag, voor de collecte. En dat deden ze niet om mij nou even van hen onder indruk te laten zijn, maar dat pikte je dan op en dan zette je erbij stil dat ze gingen iets vieren, het was een feest, ze waren zoveel jaar getrouwd, maar niemand die je verplicht om dan meer te doen dan het gewone, maar een feestdag. Nou, dan kun je natuurlijk oneindig uitbreiden. Een verjaardag. Nou, we zitten in de week van de berichten over heel veel jongeren die geslaagd zijn. Vul maar in. Vanuit je dankbaarheid, iets dat je te vieren hebt. Een offer brengen in de zin van tijd, geld, aandacht of een vorm van aanbidding. Kan ook, zegt het Nieuwe Testament, een moment zijn dat je gewoon stil wordt. Dat je echt God zoekt, bij hem wil komen. Nou, al die offers en die aanleidingen, brand- en vredeoffers, verschillende aanleidingen zijn genoemd. En ik vond het verrassend dat er in nummer 15 dan staat dat als je een van die offers brengt, vanwege een gelofte, vrijwillig of een feestdag, dat je daar dan nog een offer bij moet brengen. Kijk, ik dacht een beetje, ik heb Leviticus gelezen en gelezen hoe uitgebreid al die offers daar beschreven worden. En dan ben je er ook doorheen geploegd, zeg maar. En dan gaat het weer nummer hierover. Als je die offer straks brengt, dan moet je daar ook nog een offer bij brengen. Dus mijn eerste gedachte, een beetje oneerbiedig misschien, was wel een beetje van, nog meer. Waarom? Is het niet te veel? Een offer en nog een offer erbij. Maar toen ik daar verder over doordacht, dacht ik, ja, maar hier staat wel echt iets heel moois. Na alles wat er gezegd is, zou je ook kunnen gaan denken, nou, je offers is gewoon een kwestie van heel veel regels. En als je je keurig aan houdt, en zo moet er gedaan worden, wordt het gebracht, dan is het goed. Maar deze offers die hierbij staan, een offer met graan of met wijn, dat werden wel erkenningsoffers genoemd, die graanoffers, of plengoffers. En zeker dat plengoffer, kan je het heel mooi meer zien, dat werd uitgegoten. Er zat iets overvloedigs in. En dat is precies wat hier eigenlijk gezegd wordt. Als je dus je dankbaarheid uit, als je offers brengt, doe het dan niet zo van, nou, wat moeten we doen nou? Strikt volgens bepaalde norm, daar zijn we er. Nee, dan ook nog een beetje extra. Laat je dankbaarheid royaal te merken zijn. Waarom? Omdat je, als je nadenkt over een offer, er aan denkt dat God royaal is. En want het grote verschil tussen Israël en omliggende volk, als het ging over offers was, offercultus was eigenlijk altijd het idee van, nou, als jij een offer brengt, dan stem je daarmee God goedgezind. Je zegt eigenlijk, kijk eens wat ik doe, nou hoop ik dat u er blij mee bent. Maar God zegt op meerdere plekken in de Bijbel, ja, op die manier werkt het niet, want er valt aan mij niks te geven. Alles wat je hebt, is al voor mij. Elk schaap, elke rund behoort mij toe. En dat kun je oneindig uitbreiden. Ook ons geld, onze tijd, onze liefde, onze zorg, wat we ook geven, we hebben het eerst van God ontvangen. Dus het zou heel raar zijn als we gaan denken dat God als het ware dankbaar moet zijn voor wat wij aan hem geven. Want we geven iets terug. Maar we geven iets terug. Van God die royaal is. En die God zegt al daar, laat dan merken dat als je je dankbaarheid tot uiting brengt, dat die dankbaarheid overvloeit. Dus offeren in het Oude Testament al niet iets wat een kwestie is van alleen maar de regeltjes volgen, zodat je precies goed zit, maar royaal. En het mooie is met deze beschrijving, hoe groot die offer was, hoe groter ook dat offer wat erbij kwam. Dus daar zit vast ook iets in van, de offers waren ook aangepast op wat je kon opbrengen. Als je geen schaap kon brengen, mocht je ook een duif offeren. Maar als je een groter offer brengt, wees dan ook nog weer groter in het offer wat erbij wordt gebracht. Dus zo'n hoofdstuk in Numeri, waar ik eerst van dacht, van ja, wat moet je hier niet mee? Het blijkt een oproep te zijn om intens dankbaar te zijn. En dat begrijp je des te beter als je nog even terughaalt wat ik aan het begin zei. En dit gedeelte volgt op dat hele donkere hoofdstuk 14, waar het volk eigenlijk in opstand komt, God niet meer vertrouwt, ongeloof, wantrouwen. Ze zagen het niet zitten met wat God beloofd had. En God zegt aan het begin van dit hoofdstuk, als jullie straks in dat land zijn, hij laat merken dat hij gewoon doorgaat. Ik blijf trouw, zegt God. En dat heeft God natuurlijk het sterkst laten zien en bevestigd door de Heer Jezus. En wat de Heer Jezus, dat hij gekomen is, zijn lijden, zijn sterven, zijn offer, dat is de ultieme uitdrukking van Gods genade. De ultieme oproep ook om dankbaar voor te zijn. Want wat de Heer Jezus gedaan heeft, zegt de Bijbel, is een offer dat voor eens en voor altijd genoeg was. Dan kun je niet meer met die oude gewoontes van offeren iets aan toevoegen. Daarom hoeft dat niet meer. Maar eens te meer is de oproep om dan met je tijd, je liefde, je aandacht, je aanbidding, royaal, je dankbaarheid aan God te laten merken. Vanwege het besef dat de Heer Jezus alles gedaan heeft. Goed een einde te maken. Alles wat er tussen God en ons in kan staan. Dus, vanuit nummer 15, in het licht van het Nieuwe Testament, staat er dus het belangrijkste van de offerdienst. Alles wat er afgebeeld werd. En om in gedachten te houden is, wees toegewijd aan God. Uit dankbaarheid voor wat hij voor jou gedaan heeft. Dus wees er niet karig in. Het gaat niet om het aantal uren of de punten. Het gaat ook niet om wat een ander kan. Het gaat erom dat je voor jezelf weet hoe dankbaar je bent. En dat God vraagt, als je dankbaarheid uit, doe het royaal. Ik dacht bij dit hoofdstuk heel sterk aan een kinderliedje. Ik ken het Deborah en Eva ook wel. Een mooi liedje over dat zo begint met: ga eens even staan, sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Dat kun je dan op heel veel manieren doen. Dan gaan we zitten en draai eens rond. En het zegt steeds: laat het merken. Laat het merken dat je van hem houdt. Dat is eigenlijk kort samengevat wat God in nummer 15 al zei. Laat het merken. Laat het merken dat je van mij houdt. Amen.